25. We gaan het hebben over de onderscheiding, gaven van geesten, de onderscheiding van gaven, onderscheidingsgaven. En we gaan lezen in Psalm 25 vanaf vers 12 tot en met 15. Psalm 25, vers 12 tot en met 25. En daar staat: wie is de man die de Heere vreest? Hij onderwijst hem aangaande de weg die hij moet kiezen. Hij zelf zal in voorspoed vertoeven en zijn nageslacht zal het land beërven. Des Heeren vertrouwelijke omgang is met wie hem vrezen en zijn verbond maakt hij hun bekend. Mijn ogen zijn bestendig op de Heere, want hij voert mijn voeten uit het net. Tot zover. Mijn ogen zijn bestendig op de Heere. Wie kent de serie van Daar komen de schutters nog? Dat is een van die oudjes, die loopt dan met een geweer en die zie met die hele grote ogen, zie hem steeds om zich heen kijken. Nou, zijn ogen waren niet op de Heere, hij keek of hij de vijand ergens kon zien. Maar deze psalmist zegt, dus David, mijn ogen zijn bestendig op de Heere, want hij voert mijn voeten uit het net. De valstrikken die in deze wereld zo veelvuldig bestaan en waar we voor moeten uitkijken. Nou, wij leven als kerk in een tijd vol uitdagingen. De kerk van onze Heer heeft veel uitdagingen. En er is ook heel veel strijd. Want of we ons nu bewust zijn of niet, we bevinden ons in een geestelijke strijd. En wij zijn het nummer 1 doelwit van de machten van de duisternis. En ik zal u ook vertellen waarom. Omdat de ware kerk, de enige ware kerk, waar ook ter wereld, is ook de enige organisatiebeweging die de machten van de duisternis aan kan en kan overwinnen. En daarom zijn we een doelwit. Seculiere machten, wereldmachten, hebben geen weet van deze zaken. Maar wij wel. En omdat wij, Jezus zegt, ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden. Ik heb u macht gegeven om die occulte krachten te overwinnen. En daarom zijn wij de nummer 1 vijand van de machten van de duisternis. Maar de eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat het in de praktijk vaak niet zo blijkt. Ik heb hier geschreven, we lopen als kerk van Jezus vaak flinke schade op in deze strijd. Een strijd die woedt ook aan twee fronten. De kerk strijdt niet alleen tegen de gevaren van buitenaf, maar de kerk strijdt ook tegen de gevaren die van binnenin opereren. Er zijn twee fronten, dreiging van buiten en reële dreiging van binnen. Ik heb het al geschreven, want we worden aangevallen van buiten de kerk, maar we worden ook aangevallen van binnenuit. En dit is heel belangrijk. De reden dat deze aanvallen vaak zo desastreus zijn, is omdat we onvoldoende toegerust zijn als kerk. We zijn niet voldoende toegerust om die aanvallen sowieso te zien aankomen, maar ook nog eens om ze te wederstaan en om te overwinnen. Nogmaals, de reden van deze aanvallen, dat ze zo vaak zo desastreus zijn, is omdat we onvoldoende toegerust zijn. Met name de rol van de Heilige Geest wordt door onze onwetendheid en gebrekkige overgave sterk gereduceerd. Door onwetendheid en door gebrekkige overgave wordt de kracht van de Heilige Geest gereduceerd. De Bijbel zegt dat wij de Heilige Geest kunnen bedroeven en kunnen doven. Is de Heilige Geest dan zo zwak? Nee, maar de Heilige Geest is een kracht die niets forceert, die vrijwillig de ruimte moet krijgen in onze levens. Iemand die dim licht heeft in zijn kamer, die sfeerverlichting heeft, die weet dat er een knop bestaat. Als je eraan draait, dan kun je dimmen. Wij kunnen de Heilige Geest, het licht van de Geest, dimmen door ongehoorzaamheid, door onwetendheid, door lauwheid. Maar voor ik verder ga op het onderscheiden van geesten, wat in onze tijd zo belangrijk is, want er worden, ik durf te zeggen, wereldwijd miljoenen zijn slachtoffer van misleiding. Worden misleid. Maar ik wil eerst een misverstand ophelderen. En dat misverstand, dat vinden we in Handelingen 7 en 8, dan wordt het uit de doeken gedaan. Jezus heeft gezegd, voordat hij ten hemel voer, hij zei tegen zijn leerlingen, jullie mogen Jeruzalem niet verlaten. Ik wil niet dat je Jeruzalem verlaat. Je zult kracht ontvangen. En die kracht waar Jezus over spreekt, dat is niet de kracht van positief denken. Van als je maar positief bent, dan komt het wel. En als je maar mooie dromen hebt in je droom. Nee, de kracht waar Jezus over spreekt, is de kracht van God. Het is een reële kracht. Het is geen placebo. Daarom mochten ze niet in actie komen. Maar dit is niet een kracht die wij automatisch ontvangen als wij tot geloof komen. Laat er geen misverstand over ontstaan. Als wij tot geloof komen en we worden gedoopt, dan zijn we behouden. Dan zijn we gered. Want er staat, door genade zijn we behouden door het geloof. Niet uit werken. Dat is de formule. We zijn gered. Maar die kracht, die bekrachtiging van de Heilige Geest, is iets anders. En ik ga het aantonen aan de hand van andere Handelingen 7, hoofdstuk 7 en hoofdstuk 8. En probeer goed op te letten. Want die kracht die missen we in de kerk van het Westen. Velen zijn behouden, maar waar is die kracht om een overwinnend leven te leiden? Waar is die kracht van God dat je bij wijze van spreken met het evangelie opstaat en met het evangelie naar bed gaat? Waar is die kracht dat die stromen van levend water waar Jezus over spreekt uit ons binnenste vloeien? Waar is die kracht? Waarom zien we die stroom zo weinig? Nou, let goed op. Na de dood van Stefanus in het boek Handelingen, na de dood van Stefanus, breekt er een vervolging uit. De discipelen die worden verstrooid over Judea en over heel Samaria uit angst. Ze gaan op de vlucht. En het probleem is dat ze kunnen niet langer in Jeruzalem blijven en ze wilden ook niet weggaan, dus ik denk dat God het heeft toegelaten. Maar ook de evangelist Filippus die vlucht naar een stad in Samaria. En in Samaria gekomen, wat doet een evangelist, een echte, die gaat prediken. En hij predikt Jezus in die stad. En veel mensen, Samaritanen, komen tot geloof. Ze zien de wonderen, ze zien de tekenen die Filippus doet en ze komen tot levend geloof. En ze worden gedoopt. Ze worden gedoopt. Maar er staat er iets heel bijzonders en dat wil ik met u lezen. Want de kerk, als de kerk in Jeruzalem hoort dat Samaria het woord Gods heeft ontvangen en dat mensen tot geloof zijn gekomen en dat mensen tot de doop zijn gekomen, ze zijn gedoopt, wat gebeurt er dan? Dan staat er dat de kerk van Jeruzalem stuurt Petrus en Johannes naar Samaria. En nu gaan we samen lezen, want we moeten altijd en alles bijbels onderbouwen. Let op. Toen nu de apostelen te Jeruzalem hoorden dat Samaria het woord Gods had aanvaard, zonden zij tot hen Petrus en Johannes, die daar aangekomen voor hen baden dat ze de Heilige Geest mochten ontvangen, want deze was nog over niemand van hen gekomen, maar zij waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de Heilige Geest. Wow. Zie je? Ze waren tot geloof gekomen, ze waren gedoopt en toen kwamen de apostelen Petrus en Johannes om naar Samaria te gaan om voor ze te bidden, om ze die bekrachtiging te geven van de Heilige Geest. Stromen van levend water, komen die uit ons binnenste? Zijn wij dagelijks met God bezig? Is Jezus ons leven? Of is hij een figurant? Als die kracht in je leven werkzaam is en je dooft hem niet, de echte kracht van de Heilige Geest, dan is Jezus de hoofdrolspeler in je leven. Dan is hij de baas. Dan ben je voortdurend met hem bezig. Niet dat je godsdienstwaanzin krijgt of dat je een fanaat wordt, maar hij is je leven. Daar gaat het om. Dus je kunt tot geloof komen. Je kunt gedoopt worden en toch die bijzondere kracht die de vrucht van de geest voortbrengt, die de gave van de geest voortbrengt, dat je bovennatuurlijk werk kunt verrichten voor God, die kun je daarnaast nog eens ontvangen. Dat is een bekrachtiging door de Heilige Geest. Ik hoop dat u dit doorheeft. Anders hadden Petrus en Johannes nooit naar Samaria gestuurd. Hadden ze gezegd, ze hebben de Heilige Geest. Ze zijn tot geloof gekomen, ze zijn wedergeboren, ze zijn verzegeld met de Heilige Geest, zeker. De Geest is in hen, zeker. Maar die kracht die de wereld op zijn kop heeft gezet, die hadden ze nog niet. En daarom gingen Petrus en Johannes naar die stad in Samaria. Deze bovennatuurlijke gave van de geest en de vrucht is zo belangrijk dat het moeilijk is om die te overschatten. Het is zo moeilijk om de kracht en het belang van de Heilige Geest te overschatten. En toch op onze universiteiten soms, op onze hogescholen, zijn er heel veel theologen die geen idee hebben wie de Heilige Geest is. Want hij is een persoon. Maakt deel uit van de Godheid. En ze worden zo gemist met alle nadelige gevolgen van dien. Kerkscheuringen, verdeeldheid, partijschappen, liefdeloosheid, gebrek aan vrucht van de geest, gebrek aan gaven. We zijn in de periode van Laodicea aangeland. We denken allemaal dat we gezegend zijn door de Heere, omdat we 3 keer per jaar met vakantie kunnen, omdat het materieel ons voor de wind gaat. Maar waar zijn de vruchten van de geest? Waar is de geestelijke opwekkingskracht? Waar komt het evangelie in ons leven tot uiting? Materiële zegens zijn van God, maar als we ons daarin gaan onderdompelen en we kunnen alleen maar genieten en er komt geen geestelijke vrucht, dan hebben we echt een probleem, zegt Jezus in Laodicea, leest u maar. Die verscheuringen, die verdeeldheid, maar ook de dwaalleer, er is dwaalleer in het lichaam van Christus en we hebben, heel veel mensen hebben het niet door. En Jezus zegt ook, die geeft ook de reden om. Hij zegt, jullie dwalen, want je kent de schrift niet. Je kent de schrift niet. Ook de kracht van God niet, dat is de Heilige Geest. En dat zei hij tegen de theologen uit zijn dagen. Daarom dwaal je. In het Westen, we dwalen. Als ik zie op internet of in boeken of in tijdschriften wat mensen geloven, krijg ik kippenvel. In de negatieve zin van het woord. Ik krimp ineen. Gebrek aan kennis. Daardoor is er scheuring. Mensen scheuren af, scheuren dingen van de kerk af, doordat ze in een dwaalleer bewegen. Maar gelukkig, kijk wat de Bijbel ons leert, er is een gave van onderscheiding. In 1 Korinthe 12 vers 8 tot en met 10a zien we dat God gaven geeft aan de kerk. Voor degene die dat willen en degene die hij uitzoekt. Want God geeft gaven. En daar schrijft Paulus, want aan de een wordt door de geest gegeven met wijsheid te spreken. En aan de ander met kennis te spreken, krachtens dezelfde geest. Aan de een geloof door dezelfde geest. En aan de ander gaven van genezing door die ene geest. Aan de ene werking van krachten. Aan de ander profetie. En aan de een onderscheiding van geesten. Ik heb een vriend, hij is al wat oudere leeftijd nu, in de bediening, die heeft de gave van onderscheiding. Die heeft hij nodig in de bevrijdingsbediening. Soms moet hij dingen zien uit de geestelijke wereld om te kunnen onderscheiden en om te kunnen handelen. Dat is de gave van onderscheiding. Maar de Heilige Geest wil in ieder van ons en elke gelovige en ook de kijkers thuis toerusten om te kunnen onderscheiden of iets uit God is of dat iets uit de wereld komt. Juist in onze tijd, met zijn tsunami, heb ik hier geschreven, aan geestelijke content die via de massamedia over ons heen komen, is onderscheiding nodig. We worden gebombardeerd met informatie. Is de televisie uit, dan is het wel onze mobile die steeds aanstaat. Apps, Facebook, radio, noem het, internet. We worden gebombardeerd en in dat bombardement zit ook veel dwaalleer. Niet alles is goed. Niet alles is goud wat er blinkt. Niet alles wat christelijk lijkt is van God. Die tsunami komt over ons heen. En nogmaals, daar ga ik weer. Omdat we het woord niet kennen. En de kracht van God niet. Dat is de Heilige Geest om ons te helpen onderscheiden. Gaan velen de meest gekke dingen geloven. Ik ga niet eens die voorbeelden opnoemen wat mensen geloven. Want het is te triest voor woorden. Daarom zegt Johannes in een van zijn briefjes. En bedenk, dat is in de eerste eeuw geschreven. Dit is wat Johannes zegt: geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproef de geesten of ze uit God zijn, want vele valse profeten zijn in de wereld gekomen. Zijn in de wereld uitgegaan. Luister goed wat hij zegt. Jullie moeten niet alles geloven. Jullie moeten niet iedere geest geloven. Welke geest? Menselijke geesten. Maar ook geesten uit de demonische dimensie. Jullie moeten ze niet geloven, je moet ze beproeven, je moet ze toetsen. En daar komt de reden. Hoor goed wat ik zeg, ik overdrijf niet. Dat was al in de dagen van Johannes. Hoeveel te meer nu, nu de afval op het punt staat te komen. Let op wat hij zegt. Want vele valse profeten zijn uitgegaan. Wat? Hoeveel? Vele. Wat? Valse. Wat? Profeten. Kent u ook zoveel profeten op het internet? Die krijgen meer openbaringen van God dan de apostelen in de tijd van Jezus in hun hele leven, met elkaar. Om de havenklap is God tot ze aan het spreken. Beproef de geesten of ze uit God zijn. Satan doet zich voor als een engel des lichts. Bid om de gave van onderscheid. Ken het woord. Het is ook een van de redenen waarom het team van Eurospirit dit jaar, en eigenlijk de visie van Eurospirit is, om de kerk in Nederland toe te rusten. Om staande te blijven in een tijd van grote verwarring, die steeds verwarrender wordt. Hoe we staande kunnen blijven in die tsunami, zeg maar, van informatie waar zoveel dwaalleer in zit. Dat we meegesleept worden in die dwaalleringen. Dat we van God afdrijven. Dwaalleer komt voort uit de fantasie van mensen. Die hebben hun eigen gedachten en die fantaseren en die denken echt dat ze van God horen. Maar ze horen hun eigen gedachten, hun arglistig hart. En dan durven ze nog te zeggen, zo spreekt de Heere. Ja, de Heere spreekt. We zijn echte profeten die namens God spreken, ook vandaag. Amen, zegt die kleine. Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen. Maar we moeten toetsen en we moeten ze beproeven. Johannes zegt het, niet ik, Johannes. Beproef de geesten of ze uit God zijn. Want vele, ik herhaal, vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan. Nogmaals, 10 mei hebben we hele fijne sprekers bereid gevonden die ons gaan onderwijzen over het belang van de Heilige Geest. De Heilige Geest is onmisbaar in de eindtijd. Is altijd onmisbaar geweest, maar in de middeleeuwen en in bepaalde kerkgeschiedenis is de Heilige Geest ondergesneeuwd op een verschrikkelijke manier. En vandaag de dag wordt die nog steeds onderschat. Wij hebben de Heilige Geest nodig, maar niet de geest uit iemands dikke duim. Zijn eigen wilde fantasieën. En al helemaal niet valse geesten die opereren in het lichaam van Christus. Met valse leerstellingen. Valse profeten. Engelen des lichts. Wolven in schaapsvacht. Wolken zonder water. Belang van de Heilige Geest. 10 mei. Bekende, goede, betrouwbare Bijbelleraars zullen ons onderwijzen. Maar er zal ook een A4 zijn. Gratis verkrijgbaar bij de infostand van Eurospirit, waarin ik handvatten geef, principes die je kunt gebruiken in deze tijd om te toetsen of bedieningen of mannen of vrouwen van God wel echt van God zijn. Er zijn heel wat handvatten uit de Bijbel die we nodig hebben, dat we niet misleid worden. Als Jezus spreekt over de laatste dingen, begint hij met waarschuwen. Hij begint niet meteen te vertellen wat er gebeurt. Hij zegt, zie toe dat niemand u verleidde, zegt Jezus. Waarom zegt Jezus dat? Omdat we verleid kunnen worden. Daarom preek ik ook nu niet een paasboodschap. De kerk is in nood en vooral jonge mensen, maar ook mensen die onvoldoende het woord kennen. Die niet openstaan voor de geest. Ze worden misleid. Ze zijn onder de indruk van mensen met een hele grote mond. Die schreeuwen en hun zweet en hun voorhoofd moeten afdrogen en hun nek. En die vurig zijn. Maar ondertussen de boel misleiden. Je herkent de boom aan de vrucht. Kijk naar de vrucht. Kijk niet naar de grote mond. Kijk niet naar de openbaringen. Met mijn mond kan ik de geweldigste getuigenissen geven. Gisteren had ik ook weer 6 engelen op bezoek. Ze belden niet aan. Ineens stonden ze in mijn werkkamer. 6 engelen. Met mijn mond kan ik alles. Vorige maand was ik nog opgenomen in de derde hemel. Interessant hoor, maar ik mag er niet over praten. Met mijn mond. Laten we niet onnozel zijn, mensen. Toets. 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 Niet Tielemans. Toets. De geesten, of ze uit God zijn. Nog 1 tekst wil ik met u delen. 1 tekst, heel kort. Dit heb ik u geschreven over hen die u misleiden, zegt Johannes. En wat u betreft, de salving die u van hem ontvangen hebt, blijft op u. En u hebt niet van nodig dat iemand u leren, maar gelijk zijn salving u leert over alle dingen en waarachtig is en geen leugen blijft in hem, gelijk zij u geleerd heeft. Johannes 1 Johannes 2, vers 26 en 27. Daar wil ik u over onderwijzen, hoe de Heilige Geest ingezet kan worden om vals van echt te onderscheiden. Amen.